Nog 38 uur, 8 minuten en 42 seconden. En dan begint het nieuwe jaar. Het is nog een beetje vroeg om af te tellen. Maar wie gaat er morgen aftellen? Wie heeft de vuurwerk gekocht? Nou, dat valt mee. Een rustige kerk. Weinig vuurwerk. Nou, ik besteed mijn geld er ook niet meer aan. Mijn kinderen zijn nu wat ouder, dus die mogen het zelf gaan kopen. Maar toen ik jong was, ik ben opgegroeid in België en België is niet zo'n vuurwerkland. Nederland is echt heel bijzonder wat betreft oud en nieuw vieren. Dat is alle gewoontes die zijn heel gewoon, maar dat is heel bijzonder. Dus als je in een ander land komt en je gaat oud en nieuw vieren, dan is het stil. Dan hoor je misschien één plofje hier en een knal daar, maar het stelt eigenlijk niks voor. Maar gelukkig, mijn grootouders die woonden in Scheveningen en vanuit België gingen wij af en toe oud en nieuw vieren bij mijn grootouders. En ik kan me nog goed herinneren dat we daar in Scheveningen waren. En Scheveningen is echt wel een vuurwerkbolwerk. En dan gingen we iets voor 12 uur gingen we naar buiten en dan ineens begon het. En dan was het overal knal hier, knal daar, gillende keukenmeid, een rookbom. Alle kleuren van de hele wereld waren te zien. En ik genoot ervan. Ik vond het geweldig. En als we oud en nieuw vieren, als we aftellen, dan begint er een nieuw jaar. En dan kunnen we met dankbaarheid terugkijken, maar we kijken ook uit naar wat komen gaat. Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden, nieuwe uitdagingen. Misschien kijk je vooruit en zie je jezelf al promotie maken op je werk. Je wenst elkaar succes toe. Misschien zit je in je examenjaar en denk je van straks ben ik er klaar mee en dan begint er weer een nieuwe fase. Allemaal dingen om naar uit te kijken. Allemaal geweldige dingen om met elkaar te vieren, om met elkaar naar uit te kijken en het beste toe te wensen. Dat aftellen en succes wensen is mooi. En dat is goed om te doen. Het is goed om positief in het leven te staan en vooruit te kijken. En het is goed om achterom te kijken en dankbaar zijn voor alles wat we hebben, voor alles wat we meegemaakt hebben, voor alle successen, voor alle mooie dingen, alle momenten die we de afgelopen jaar hebben gehad. Maar het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Het is niet zo vanzelfsprekend dat het komende jaar zomaar een fantastisch jaar wordt. We kunnen elkaar het beste toewensen, maar we kunnen elkaar geen zekerheid geven. We wensen het. Dat is net ook al gezegd, we wensen het allemaal. Ik wens je gezondheid, ik wens je succes, ik wens je een fantastische tijd. Maar ik kan het je niet beloven. Konden we dat maar? Kon ik je maar beloven dat het alleen maar goed zal gaan? Misschien kijk je ook wel achterom en denk je van ja, allemaal leuk en aardig. Maar ik heb helemaal geen fantastisch jaar gehad. Ik ben blij dat het jaar om is. Want je kunt ernaar kijken en zeggen, joepie, weer een nieuw jaar. Of denken van, weer een nieuw jaar. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Het is maar net hoe je beleving is. Want je kunt oliebollen eten, appelflappen eten. Maar het verandert eigenlijk niks. Ik heb soms wel eens het gevoel op 2 januari dat ik denk, ja, maar wat is er nou veranderd? Het is gewoon een dag als een ander. Er is helemaal niks veranderd. We kunnen wel allemaal staan jubelen en juichen en een glas heffen en het beste wensen. Maar de volgende dag is gewoon weer een nieuwe dag. Ja, misschien denk je, ja, ben jij een pessimist? Die verknalt mijn feestje. Maar ja, zo is het wel. En als we achterom kijken en het jaar is niet zo geweldig geweest, wat doet het dan met je? Stel nou dat je afgelopen jaar echt tegenslag hebt gehad. Stel dat je je baan kwijt bent geraakt. En je bent aan het solliciteren gegaan en het lukt maar niet. En dan wensen we je het beste. Dat je een nieuwe baan mag vinden. Maar ja, garantie heb je niet. En 5 januari, 6 januari is iedereen de wens alweer vergeten. En mag je het weer lekker zelf uitzoeken. Wat als je afgelopen jaar iemand verloren bent waar je zoveel van hield? Een dierbaar persoon. Wat doet het met je? Hoe kijk je naar het komende jaar als je dingen hebt meegemaakt die diep je hart geraakt hebben? Wat doet het met je als je weet, ja, maar het afgelopen jaar ben ik gepest op school en het jaar daarvoor ook. Hoe blij moet ik zijn met het nieuwe jaar? Wat doet het met je? Wat gebeurt er in je hart? Hoe kun je nog naar de toekomst kijken en blij zijn en vol verwachting? Hoe kun je vuurwerk afsteken terwijl je in je hart denkt, ik geloof er niet meer in. Ik twijfel. Ik heb geen zekerheid voor de toekomst. En wat achterblijft in je hart is misschien wel angst, onzekerheid. En geloof is dan ver te zoeken. Geloof voor de toekomst, geloof voor het komende jaar is er dan niet. En misschien zeg je, ja, maar bij mij gaat het allemaal goed. Nou, dan zeg ik, hou dat vast. Wees positief, wees blij, verheug je erin. Maar ik weet, er zijn altijd mensen die niet uitkijken naar het nieuwe jaar. Er zijn altijd mensen die een last met zich meedragen door de ervaringen in het verleden. En niet met een blijmoedig hart naar de toekomst kijken. En daar wil ik me vanmorgen toe richten, in het bijzonder. Nu, als het wel goed met je gaat, moet je ook luisteren, want er is ook voor jou een mooie boodschap. Maar ja, oliebollen eten, appelflappen eten, dat brengt geen verandering, brengt geen vernieuwing. Maar wat moet je doen als je geloof verdwijnt, als je hoop voor de toekomst verdwenen is en je geen uitzicht hebt, wat doe je dan? Weet je, de Bijbel zegt, laat zien hoe belangrijk geloof is. Als ik aan de verhalen van Jezus denk, dan bewondert hij mensen die geloof hebben. Er staan best wel radicale teksten. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Voor degene die gelooft, maar ja, wat moet ik als ik geen geloof heb? Dan zijn alle dingen dus niet mogelijk. En hoe kom ik dan uit mijn situatie? Hoe moet ik omgaan met de dingen waar ik mee te dealen heb? Als ik geen geloof heb, als ik geen hoop heb voor de toekomst, als ik het nieuwe jaar niet in kan gaan met enthousiasme en zekerheid, wat dan? Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat is ook zo'n fijne tekst. Heel bemoedigend. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar ja, daar zit je dan. Zonder geloof. Ja, je gelooft wel in God. Natuurlijk. Maar ik heb geen geloof voor de toekomst. Ik heb geen geloof voor het nieuwe jaar. Als dat zo is, wat doet het dan met je? Er is een heel mooi hoofdstuk in Hebreeën. Hebreeën 11, waar het heel veel gaat over geloof. En er worden allemaal geloofshelden genoemd. En ook dat is heel concreet, want dan staat er, door het geloof heeft Noach. Door het geloof heeft Abraham. Door het geloof heeft Sarah. Door het geloof heeft Isaac. Door het geloof heeft Jacob. En door het geloof heeft Jozef. En zo staat het constant beschreven. Door het geloof heeft die en die. Maar wat dan met mij als ik geen geloof heb? Dan eindig ik niet met zo'n getuigenis van door het geloof heeft Jeroen. Nee, dat is er dan niet. Wat gebeurt er met je als je in twijfel bent verzand geraakt? Staat er allemaal zo mooi. David en Samuel en de profeten worden genoemd en dan staat er nog een rijtje richteren, Gideon, Barak, Jefta, Simson, allemaal geloofshelden. En het is indrukwekkend, want dan staat er, zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht en belofte verkregen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Nou, dat wil je ook wel. Dat wil je ook wel. Als het niet goed gaat, dan wil je dit ook wel. Maar daar staat dat ene woord. Geloof. Geloof. En waar haal ik nou geloof vandaan? Want ik heb het niet. Ik wil best een wonder ontvangen. Ik wil best een koninkrijk overwinnen. Ik wil best regeren in mijn eigen leven. Controle hebben over Alle dingen die op mijn pad komen. Ik wil best kracht ontvangen in mijn zwakheid. Maar het gebeurt door geloof. Hoe ontvangen we dat geloof? En hoe kijkt God naar mij? Hoe kijkt God naar ons als we het even niet meer zien zitten? Hoe kijkt God naar jou als je er eigenlijk helemaal niet meer in gelooft? Dat je het nieuwe jaar ingaat en denkt, ja, maar ik heb geen baan. En ik solliciteer me helemaal rot en ik ontvang helemaal geen uitnodigingen. Of dat je achterom kijkt en denkt, ja, maar ik word al jaren gepest. Ik word al jaren getreiterd. Waarom zou het morgen anders zijn? Er is ziekte in mijn gezin. Waarom zou het ineens veranderen? Terwijl als doktoren zeggen dat ze er niks aan kunnen doen. En we blijven maar medicijnen gebruiken. Maar er verandert niks. Hoe kijkt God ernaar? Is God je vergeten? Wat doet God met het punt dat je twijfelt? Je kunt je afgewezen voelen en denken, ja, God werkt alleen maar als er geloof is. En dat geloof heb ik niet. En dat idee brengt scheiding. En dan denk je, God is ver weg, ik ben hier, ik heb hem nodig, maar ik ontvang door geloof en dat geloof heb ik niet, dus ontvang ik niks en is God heel ver weg. Het lijkt een impasse. Ik wil wel geloven, maar ik kan het niet geloven door alles wat ik heb meegemaakt. En de geschiedenis bepaalt mijn toekomst. Alles wat ik heb meegemaakt dicteert hoe het er morgen uit zal zien. Ik heb geen geloof voor verandering. Ik zal je zeggen, God verwijt het je niet. God laat je niet zomaar los. Alhoewel het waar is dat door geloof we van God kunnen ontvangen, het is ook waar dat God je niet laat vallen als je twijfelt. Weet je, die richter Gideon, een hele inspirerende man vind ik. Hij wordt gewoon als geloofsheld hier in het rijtje in Hebreeën wordt hij neergezet. Een geloofsheld. Maar als je nou naar zijn leven kijkt, dan is hij alles behalve een geloofsheld. Hij heeft helemaal geen geloof. Als je kijkt hoe het begon bij hem, dan denk je van dat is hopeloos. De situatie daar in Richteren 6, je kunt het thuis nalezen, het is een lang verhaal. Maar Israël wordt overmand, overmeesterd door de Midianieten. En de Midianieten, zo staat er, die komen kamperen. Nou, allemaal goed en aardig. We hebben een campingveldje aan het eind van de straat. Maar dat betekende het niet. Ze sloegen hun tenten op. En daarna gingen ze het hele land plunderen. Ze kwamen het land binnen. Ze gingen in de vruchtbare streken staan. En daar gingen ze rooftochten organiseren. En ze gingen het land door. En ze plunderden alles. Ze maakten alles stuk. Waardoor de oogst kansloos was. Al het vee werd hun afgenomen. Als zoiets je overkomt, dan heeft dat impact. Dan heeft dat impact niet alleen op het hele land, maar dat heeft impact in gezinnen, in persoonlijke levens. Het is een drama. De akkers werden verwoest. Het vee werd gestolen. De Midianieten waren zo gewelddadig dat de Israëlieten zich verstopten in de holen van de bergen, in de schuilplaatsen. Ze deden er niets aan, ze lieten het gewoon gebeuren, want ze waren overtuigd dat ze helemaal geen tegenstand konden bieden. Want die Midianieten werden zelfs beschreven als een sprinkhanenplaag. Het was gewoon een overwoekering van het land. En alles werd vernietigd. Als zoiets je overkomt, dan word je een zware slag toegebracht. En ik kan me voorstellen, toen dat gebeurde, dat het zwaar op hun schouders rustte en dat ze de vernietiging te boven moesten komen. En misschien spraken ze elkaar wel moed in en ze zeiden van kom op, we gaan er weer tegenaan, we gaan opnieuw de akkers inzaaien, we gaan het weer herstellen en we komen hier wel weer bovenop. Maar het punt was dat het niet bij één keer bleef. Die Midianieten die kwamen niet één keer langs. Maar het jaar erop kwamen ze gewoon weer. wat ze eerder hadden gedaan, gingen ze gewoon nog een keer doen. Dus het volgende jaar, alles was weer netjes ingezaaid. De gewassen begonnen te ontspruiten. En wat gebeurt er? Opnieuw komen die Midianieten en ze gaan weer kamperen en ze slopen de hele boel weer. En ze stelen alles weer wat opgebouwd is. Je zou er moedeloos van worden. Zeker als het meer dan één keer gebeurt. En twee keer. En daar bleef het niet bij, want het gebeurde ook een derde keer. En ook het vierde jaar. En het vijfde jaar. Kun je nagaan hoe ze oud en nieuw vieren? Nou, ben benieuwd waar de Midianieten volgend jaar weer komen. Ze wisten gewoon, het afgelopen jaar zal zich het komende jaar gaan herhalen. 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer. 7 keer. Het bleef maar gebeuren. Steeds opnieuw werd alles geplunderd en alles platgeslagen. Hun hele leven werd vernietigd. Jaar in, jaar uit. Wat voor hoop hadden zij voor een nieuw jaar? Ik denk dat er heel weinig hoop was. Want de geschiedenis had laten zien, deze vijand kun je niet overwinnen. Het enige wat je kunt doen is vluchten en je eigen leven proberen te sparen. En volgend jaar moet je maar weer zien. Ik denk dat alle hoop verloren was. Ik denk dat niemand het nog zag zitten. En dat iedereen wist, ja, als het vorig jaar is geweest en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor, dan zal het volgend jaar weer zo zijn. En dat is het patroon wat logisch is. We kunnen dat begrijpen, want als in ons leven iets ellendigs gebeurt en het gebeurt steeds opnieuw of het heeft zo'n zware impact, dan denk je, ja, dan zal ik dat volgend jaar ook weer voelen. Het verlies van mijn geliefde, dat doet me zo'n pijn en heeft me al zo'n lange tijd in rouw gehouden. Het zal volgend jaar ook wel zo zijn. En misschien zal het wel de rest van mijn leven zo blijven dat ik in de ellende zit. In de donkerte, in de duisternis. Misschien word ik al jaren aangeklaagd en vernederen mensen me. Ze pesten me, ze doen van alles met me. Volgend jaar zal het wel weer zo zijn, want waarom zou het veranderen? Financiële problemen, ja, ze zijn al. Ik heb het al jaren, dus het zal komend jaar wel weer zo zijn. En je kunt naar je eigen leven kijken en denken, ja, hoe zal er ooit een verandering komen? En ik denk dat Israël in dezelfde positie stond. Dat ze dachten, dit blijft zich herhalen. Fijn oud en nieuw vieren, fijn vuurwerk afsteken, fijn oliebollen eten. Maar morgen is het precies dezelfde dag als eergisteren. En gaan we gewoon weer door. Wat deed Israël? Israël belanden in armoede. Maar dan gebeurt er toch iets. Er gebeurt iets. Mensen riepen God aan. Mensen riepen God aan. Dat is het beginpunt van een lang verhaal. Dat is het beginpunt, maar een heel belangrijk punt. Mensen riepen God aan. Als er iets in je leven is, een drama of iets wat al heel lang speelt. Het eerste en beste wat je kunt doen, is God aanroepen. En het klinkt heel vanzelfsprekend. Je zult denken, ja, dat is logisch. Maar weet je, als je diep in de put zit, dan kan het best wel moeilijk zijn. Want je bent zo gefixeerd en zo belast met waar je in zit, dat je denkt, ik heb zelfs de energie niet om God aan te roepen. En toch wil ik je bemoedigen, wil ik je ertoe uitdagen. Ga God aanroepen. Ga God aanroepen, want hij hoort je. En ook al heb je geen geloof, ga God aanroepen. Israël had geen geloof. Israël had het moeilijk. Ze gingen God aanroepen. En God antwoordt. Wat is de boodschap? Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte doen optrekken. En u uit het slavenhuis geleid. Er is een profeet. Een profeet komt langs. En die spreekt deze woorden. Dat is toch mooi? Mensen gingen God aanroepen. En wat doet God? Hij stuurt een profeet. En die profeet spreekt namens God. Nou, dan denk je, wat is de boodschap? Zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte doen optrekken. En u uit het slavenhuis geleid. En dan denk je, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar we zitten nu met de Midianieten. Dat is allemaal leuk vroeger en in Egypte. Maar we zitten nu hier in Israël met de Midianieten. Wat heb ik aan die boodschap? Wat heb ik aan een boodschap over iets wat jaren en jaren en jaren eeuwen terug gebeurd is? En toch zit hier een hele belangrijke boodschap in. God spreekt door zijn profeet en hij zegt, ik heb u uit Egypte geleid, uit het slavenhuis. Wat zegt dat? Dat zegt iets over hoe God is. Dat zegt iets waartoe hij in staat is. God spreekt en hij zegt, denk terug aan wat ik eerder heb gedaan. Besef dat ik je uit Egypte heb geleid. Want wat ik toen heb gedaan, kan ik opnieuw doen. Als je een probleem hebt, als je zwaar belast bent, als je te neergedrukt wordt door een vijand in je leven, roep God aan en luister naar wat de profeet zegt. En de profeet die zegt, ik heb je uit Egypte geleid. Het beeld van Egypte, de bevrijding, wordt altijd toegepast op wat Jezus Christus heeft gedaan. Zoals Israël bevrijd werd uit slavernij, zo heeft God de mensheid bevrijd uit de slavernij van zonde. Door Jezus Christus. En zoals we hier allemaal zitten, ga ik ervan uit dat je daar deel van bent. Dat je dat ontvangen hebt. Dat er een dag is geweest dat God je gered heeft. Dat je zijn redding hebt ontvangen. En het is goed om dat opnieuw te beseffen. Het is goed om terug te denken, God heeft jou uit Egypte geleid. Dat is het woord van de profeet. Uit hetgeen wat God spreekt, kun je zijn karakter horen. Zijn karakter is, ik ben bevrijder. Na deze profeet komt er een engel. Die engel die komt bij Gideon. Gideon geloofde niet. Waarom niet? Dat kun je zien uit wat Gideon deed. Uit iemands handelen kun je zien wat iemand gelooft. En Gideon die stond, ons allen bekend, in de wijnpers tarwe uit te kloppen. Nu, dat is de verkeerde plaats, want de wijnpers is om druiven te persen, niet om tarwe te kloppen. Maar omdat het een laag gelegen plaats was, kon hij zich daar verschuilen. En Gideon stond daar zijn werk te doen. En misschien was hij alleen maar in gedachten bezig met van, nou, ik moet deze tarwe kloppen, dan kan ik toch nog een broodje bakken voor ons gezin. En dan kunnen we nog weer even verder. Hij was niet bezig met van, hoe komt Israël weer in de vrijheid? Hij was niet bezig met een oplossing. Hij was bezig om in leven te blijven, te overleven. En dan komt God via een engel. En wat zegt die engel? Die komt ook weer met een boodschap. Gideon, strijdbare held. Strijdbare held. Dan denk je, ja, God heeft waarschijnlijk niet goed gekeken. Want de werkelijkheid is helemaal niet dat Gideon een held is. Held op sokken. Hij staat daar een beetje zijn tarwe uit te kloppen in een plekje, lekker veilig. Maar een held is het niet. En strijdbaar, hij is helemaal niet strijdbaar. Hij kan helemaal niet, hij staat helemaal niet in de positie om te gaan vechten of om te winnen. En toch is dat bijzonder. Zoals God eerst spreekt uit het verleden. Ik heb je uit Egypte geleid. Lijkt het alsof God nu spreekt vanuit de toekomst. God ziet in Gideon een strijdbare held, terwijl niemand anders dat ziet. Gideon zag het niet en de mensen om hem heen zagen het niet. En God ziet het. Hij zegt, strijdbare held. God kijkt alvast in de toekomst, weet waar het heen gaat. Al zie jij het zelf niet meer zitten, dan kijkt God op een andere manier naar jou. Ook al wijs je jezelf af en denk je, ja, ik heb helemaal geen geloof. Ik geloof er niks meer in en ik twijfel. Ik weet niet of het nog goed gaat komen komend jaar. Dan kijkt God heel anders naar je. Want zelfs in jouw zwakheid ziet God een strijdbare held. Ziet God een overwinning. En wat is Gideons reactie? Hij stelt daar een vraag die heel herkenbaar is voor, door alle eeuwen heen voor alle mensen. Hij zegt, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Als God met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Stel je die vraag ook wel eens? Dat je denkt, ja, we geloven in God, God is deel van ons leven. Als God dan met me is, hoe komt het dan dat dit in mijn leven plaatsvindt? Waarom is dit me overkomen? Waarom ben ik ziek geworden? Waarom heb ik verlies geleden? Waarom gaat het allemaal zo slecht? Waarom ben ik mijn baan kwijt? Waarom pesten mijn vrienden me? Als God met me is, waarom is dit alles dan deel van mijn leven? Het is precies dezelfde vraag die we allemaal blijven stellen. Gideon, die zegt, als God met ons is, hoe komt het dan dat deze Midianieten ons steeds weer verslaan? Het antwoord van God is, geen antwoord. God beantwoordt die vraag niet. God zegt niet van, nou, het is je overkomen vanwege dit of dat of dat. God is niet bezig met de oorzaak van het probleem. God is bezig met de oplossing van het probleem. God kijkt niet om het allemaal netjes uit te kunnen leggen en om het allemaal precies te kunnen verklaren waarom je bent beland waar je bent beland. God kijkt naar je en is op zoek naar de oplossing, is bezig met de uitweg. En daarom gaat God helemaal niet in op de vraag van Gideon. God die zegt, ga in deze kracht van u. U zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Gideon, de geloofsheld. Oh, en Gideon zit nog steeds in zijn twijfel hoor. Het is niet zo dat er is een profeet geweest, er is een engel geweest. Dan denk je van, nou, nu is je geloof wel opgebouwd. Nou, helemaal niet. Gideon begint allerlei redenen te noemen waarom dat allemaal niet zou kloppen, dat hij een held is. En hij zegt, ik kom uit Manasse. We zijn laag gerangschikt. We hebben helemaal geen gezag hier. We zijn het armste geslacht. En ik ben ook nog de jongste van mijn familie. Hij begint allemaal redenen te verzinnen waarom hij niet een strijdbare held is. Geloof? Nee, helemaal geen geloof. Nul. En weet je wat dan zo bijzonder is? Dan denk ik, God gaat wel iemand anders zoeken. God gaat wel op zoek naar iemand die wel nog vertrouwen heeft. Die het nieuwe jaar nog wel ziet zitten. Om Israël te bevrijden. Maar God werkt door Gideon heen. God heeft besloten, ik ga door jou heen werken. Of je nou zelf gelooft of niet, ik ga je helpen om tot geloof te komen. Want dat is wat er gaande is. Gideon is echt ongelovig op het moment dat God hem roept. In de zin van, hij ziet het totaal niet zitten voor de toekomst. Natuurlijk geloofde hij wel in God, maar hij geloofde niet in een verandering voor Israël. Hij geloofde niet in een verandering voor zijn eigen leven. Het is best een lang verhaal en er zit ontzettend veel in. Maar het laatste wat ik wil noemen is de eerste reactie van Gideon die positief is. Toen God bleef spreken en bleef zeggen, je zult de Midianieten verslaan, je zult je vijand overwinnen. Dan staat er, toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer. En hij noemde het, de Heere is vrede. Gideon bracht een offer aan God. En hij noemde, de Heere is vrede. Dat is bijzonder. Want dat was niet de realiteit. De realiteit was, er is oorlog. We worden vernietigd. Alles wordt gestolen, alles wordt geplunderd, alles wordt kapot gemaakt. Maar Gideon begint aan die verandering in zijn denken. En hij begint zich te richten op God. En dan zegt hij, de Heere is vrede. Te midden van de realiteit van oorlog, van onrust, waar geen vrede is, begint hij uit te spreken wie God is. En hij zegt, de Heere is vrede. Daar begint de verandering. Daar begint de verandering. Het is nog een lange weg. Voor uiteindelijk de overwinning behaald wordt op een hele bijzondere manier. Maar dit is het begin. Als wij in een situatie zijn beland waarin we beroofd worden, waarin je het gevoel hebt dat alles geplunderd wordt in je leven. Dat dingen kapot gaan en ze zich niet herstellen. En dat je denkt, ja maar jaar in, jaar uit is het steeds weer opnieuw hetzelfde. Dan is het eerste, roep God aan. Zoals de Israëlieten God begonnen aan te roepen. En luister naar wat de profeet zegt. Herinner je wat Jezus Christus voor je heeft gedaan. Dat hij je getrokken heeft uit de duisternis en je overgeplaatst heeft in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dat is wat God voor je heeft gedaan. En het derde is, ga een altaar bouwen. Ga belijden wie God is. Ga te midden van je ziekte zeggen, de Heere is mijn heelmeester. Dat is wat het woord van God zegt. Dat is wie God is. Daar zit het begin van de omkering. Daar zit het begin van de oplossing van de uitweg. Door te gaan belijden wie God is. Misschien zit je in twijfel en ongeloof en denk je, hoe kom ik uit mijn situatie? Dit is de weg. Door te gaan zien wie God is. Door te gaan kijken wie hij is en het te gaan uitspreken. Te gaan belijden. En het is een offer voor God. Het is een altaar voor God als je dat gaat doen. Als je gaat zeggen, Heer, u bent mijn voorziener. Terwijl je in een situatie bent beland waarin je te weinig hebt en gebrek leidt. Zeg je, Heere, u bent mijn voorziener. Is er strijd, dan zeg je net als Gideon, de Heere is vrede. Is er ziekte, de Heer is mijn geneesheer. En misschien zit je nog vol twijfel in je hart en denk je, ja maar er verandert toch niks. Kijk nou waar ik ben beland. Ik zeg je, als je dit gaat doen, verandert er iets. Waar verandert er iets? Nog niet in de situatie, maar er verandert iets in je hart. Als je gaat belijden wie God is. Als je gaat uitspreken wie Hij is. Als je God gaat aanbidden. Dan veranderen je gedachten. Dan veranderen je ogen. Dan ga je anders kijken naar de situatie. En ik zeg je, dan wordt er een zaad in je geplant. Een zaad van geloof. En als je het verhaal verder leest van Gideon, dan is er een geweldige, bijzondere overwinning. Die totaal onlogisch is. Want het gebeurt door de kracht van God op een hele bijzondere manier. Maar ik wil ons vanmorgen erop wijzen. Ik wil je bemoedigen. Als je het nieuwe jaar ingaat en denkt, ja, ik heb eigenlijk geen hoop. Ik twijfel vanwege alles wat al gebeurd is. Roep God aan. Roep God aan. Denk terug aan wat Jezus eerder voor je heeft gedaan. En weet dat dat het karakter van God weerspiegelt. Hij kan het opnieuw doen. Hij kan je opnieuw redden. Uit een hele andere situatie waarin je nu zit. En bouw een altaar voor God. Ga God aanbidden. Ga Hem prijzen. Ga uitspreken wie Hij is. En ik beloof je, dat kan ik je wel beloven. Dat er iets gaat veranderen. Dat je hart zal veranderen. Dat er hoop komt. Dat licht gaat schijnen in de duisternis. Dat er hoop komt voor de toekomst. En dat je het nieuwe jaar in kunt gaan. Wetende dat er een verandering kan komen. Weet je, als jij zegt, ja, maar ik heb helemaal geen problemen. Wees dan die profeet. Wees dan die engel. Wees die profeet die tegen de anderen zegt, die zwak zijn. God heeft je gered uit de duisternis. Bemoedig anderen. Bemoedig anderen door ze te wijzen op het feit dat Jezus kan redden. Wees die engel die daarnaast gaat staan en zegt, jij dappere held. Bemoedig elkaar als gemeente. Daar ben je gemeente voor. Het kleine meisje zong daar straks. Als een engel loop ik naast je. Dat is wat iedereen kan doen voor de ander. Laten we als gemeente niet elkaar in de steek laten. Maar kijk wie hulp nodig heeft. Kijk wie problemen heeft. En ga daarnaast staan. Want je bent van onschatbare waarde als je woorden van God gaat spreken. En anderen helpt om de twijfel weg te laten zakken. En weer geloof te ontvangen voor de toekomst. Ik wil jullie zegenen met een heel mooi nieuw jaar. waarin God ruimte krijgt om verandering te brengen in je leven. Amen.